Super fijn dat je mee wilt doen. Het klinkt altijd lekker, vind ik zelf. We gaan vanavond hebben over het thema Me Too. En dat is best wel een beladen onderwerp. Hè? Best wel een onderwerp wat je misschien liever wil mijden. Of, het is laatst veel in het nieuws geweest, veel op de media. Hè, mensen die daarmee aangaven van er is iets met mij gebeurd wat niet fijn is. En ik zat dus op Facebook te kijken toen dat allemaal zo'n hype was, zeg maar. Zo van wie van mijn vrienden deelt dit nou eigenlijk? En van mijn, ik heb vandaag even gecheckt, maar ik zit zo rond 400 vrienden. Is er één geweest die zei, Me Too. Bij mij is het overkomen. En toen dacht ik, is dat dan zo? Zou er maar één zijn van al die mensen in mijn vriendenlijst die dat is overkomen? En ik denk, nee. Ik denk dat dat maar het topje is van de ijsberg, want als ik voor mezelf spreek, ik heb het er niet op gezet. Het is mij ook ooit overkomen. Je hoeft het niet per se in het nieuws te brengen. Maar het gaat erom dat het dus echt een heel groot probleem is. En dat probleem, dat onderwerp willen we niet uit de weg gaan vanavond. En we willen er ook samen met God over praten. Dus laten onze handen gaan vouwen. Vader, dank u wel. Dat er geen onderwerp is waarvan u zegt, daar wil ik het niet over hebben. Dat is voor mij te moeilijk. Dank u wel dat we alles bij u neer kunnen leggen. Dank u wel dat Jano ook dit op zijn hart had gekregen om hier over te gaan spreken. Want het is zeker geen makkelijk onderwerp. En we willen ook hem bij u voor uw troon brengen, dat hij op uw woorden mag spreken. We bidden om rust voor hem. We bidden om voor ons dat u ons aan wil raken in het verdriet. In de moeilijkheden waar we mee zitten. Vader, en dat we daarover kunnen praten met u. Wilt u ons een gezegende avond geven? Ook voor de mensen die hier niet bij konden zijn. Wilt u ook hen zegenen? En misschien dat ze nog later terug mogen luisteren. En dat ook zij geraakt mogen worden. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen.
Ik heb bij het volgende nummer zoiets dat als je hierbij wil gaan staan, doe het vooral even kijken wat de tekst is, kijk wat je zingt en als het uit je hart komt, ga dan alsjeblieft bij staan. You give my yes to you.
bovenop het water gaan we zingen. En soms kun je zo voelen dat de golven over je heen slaan en dat je het echt zelf niet meer weet. Maar dat je God in de storm dichtbij mag ervaren. En dat willen we elkaar ook toezingen, dat we dat zo mogen gaan ervaren.
Thank you.
we zingen nog één lied voor de preek. En dat is het lied Mag ik dan bij u? Het is hetzelfde als Mag ik dan bij jou, maar dan met u, zeg maar. Omdat het eigenlijk, kun je dat ook prima zo in gaan vullen. Mag ik dan bij u schuilen als het nergens anders kan? Want soms kan het zo voelen. Als jou zoiets is overkomen, dat je er met niemand over kan praten. Ik hoop echt voor je dat je wel iemand gaat zoeken om mee te praten. Maar er is altijd één die wel luistert. En dat is bij God. Altijd kan je bij hem terecht.
Goedenavond. Zo, volle bak. Bijzonder thema dit. Direct maar even te beginnen bij het begin. Dit was niet mijn idee. Maar degene met wie ik dit samen voorbereid, die kreeg dit op het hart. En ik dacht, Dit is de eerste keer dat ik met jou voorbereid en dan kom je met dit thema aanzetten. Maar we hebben het samen in gebed gebracht en we kregen het bevestigd en gaandeweg het bij het muziekteam ook uitkwam, werd het nog meer bevestigd. Maar daar werd de spanning niet minder van. En heel eerlijk, vanmiddag zat ik nog even, toen was iedereen thuis op bed, behalve ik. Toen zat ik nog even alleen in de woonkamer en toen dacht ik, nou, laten we nog maar eens even weer bidden. En het was een beetje zo'n sombere dag vandaag, ik weet niet hoe het hier was, maar bij ons in Assen was het somber. En ik bukte voorover over de tafel, ik zeg, nou joh, God, ik weet niet of ik dit kan doen. Laat me gaan. En de zon kwam erdoor, kwam op mijn rug. En toen was het net alsof, nee joh, jij mag het gaan doen. Maar dit is een kwetsbaar thema en daarom ga ik ook eerst bidden, want elk woord kan te veel of te weinig zijn of mensen tekort doen. Laten we bidden. Grote, onzagwekkende God, die we ook papa mogen noemen. Heer, dit is een thema die zijn weerga niet kent, Heer. En u weet hoe ik ermee geworsteld heb. U weet ook hoe vaak ik wel terug wilde. En u weet ook hoe vaak ik naar mijn idee ook bevestigd ben om toch door te gaan. Ik wil u bidden voor uw woorden, voor uw heiligheid. Ik wil u bidden voor open harten. Ik wil u bidden voor ruimte. En ik wil u bidden vooral voor uw Heilige Geest. Voor leiding door mij heen, maar ook voor open harten dat ze mogen ontvangen voor ieder waarvoor het is. Dank u wel dat u verder gaat waar wij stoppen. Amen. Nou, hebben we wat geprobeerd? Even kijken, kan ik? Yes. Me too. Sinds oktober 2017 is dit een behoorlijk thema geworden. En dit is het thema dat gaat over misbruik. Over seksueel misbruik. Over verkrachting. En over alles wat ons eigen lichaam aanraakt zonder dat we dat willen. En dat kunnen ook woorden zijn. En ik dacht, ja, nou laten we maar eerst maar eens even bij de nieuwskoppen beginnen waar het over gaat. Dit is de Trouw. Me Too verandert Hollywood en de film. Even kijken. Me Too zal nooit meer weggaan. Misschien zou het anders gaan heten, maar het zal nooit meer weggaan. Tarantino, dat is voor jullie rechts. Over Weinstein, dat is dus links. Tarantino zegt, en dat is een van de grootste regisseurs op dit moment, van de zo'n beetje mooiste films die op worden genomen. Tarantino zegt, ik wist genoeg om er meer tegen te doen. En dat zegt hij over de man naast hem, links, die tientallen vrouwen heeft verkracht of misbruikt. Het gaat niet om de persoon, maar het gaat om dat het gebeurt. Vorige week woensdag in Amersfoort, fotograaf in de cel omdat het verschillende modellen tijdens de shoot en na de shoot heeft aangerand en verkracht. Maar ook in de kerk. Het meldpunt misbruik komt heel vaak ook met meldingen dat ook in de kerk er sprake is van misbruik. Zelfs in de gereformeerde gezinten. Kortom, Me Too is overal. En Me Too, er kwam op een gegeven moment dat iemand uitte van, hé, maar mij is het ook overkomen. Ik ook. Even wat cijfers. Dit zijn cijfers in Nederland. 40% van de vrouwen, 40%, dat is 4 van de 10 vrouwen, heeft ooit met seksuele intimidatie te maken gehad. 17 al voor hun 16 jaar. Mannen 13%, dus het gaat niet alleen over vrouwen. Mannen 13%. En intimidatie bijna 1 op de 5. werknemers in Nederland. Hè? Dus dit is een groot thema. En tegelijkertijd niet nieuw. Zou jij zo meteen door willen klikken? Dan pak ik mijn Bijbel erbij. Tegelijkertijd niet nieuw. Ik heb gevraagd of iedereen of er een herinnering mocht zijn om een Bijbel mee te nemen. Want we gaan 2 Samuel 13 door. Dat is best een lang stuk. Dus als je een eigen Bijbel mee hebt, pak hem. Als je een mobiel hebt en de Bijbel staat erop, pak hem ook. Maar we gaan er doorheen. 2 Samuel 13. Dat is aan het begin van de Bijbel. Even kijken. Zo'n beetje op 1/5. Ik hoor nog wat geritsel. Enige tijd later gebeurde het volgende. Absalom, een zoon van David, had een zuster die Tamar heette. Ze was heel mooi. Amnon, de oudste zoon van David, werd verliefd op haar. Maar omdat ze als jong meisje onder streng toezicht stond, zag hij geen kans om haar te benaderen. Hij werd bijna ziek van verlangen naar zijn halfzuster. Nu was Amnon bevriend met zijn neef, Jonadab, de zoon van Davids broer Sima. En deze Jonadab was iemand met veel ervaring. Zeg eens, Amnon, vroeg hij aan de koningszoon, waarom ben je toch al dagenlang zo neerslachtig? En Amnon antwoordde, omdat ik verliefd ben op Tamar, de zus van mijn broer Absalom. Jonadab raadde hem aan, ga op je bed liggen. Doe alsof je ziek bent. Wanneer je vader dan naar je komt kijken, moet je tegen hem zeggen, ach, kom Tamar maar komen om me eten te geven. Als zij hier iets versterkends klaarmaakt, zodat ik het met eigen ogen kan zien, dan zal ik wel eten. Dus ging Amnon op bed liggen en deed alsof hij ziek was. Toen de koning naar hem kwam kijken, zei Amnon tegen hem, kom Tamar maar komen en hier 2 hartenkoeken klaarmaken. Als zij ze me aanreikt, zal ik ze wel eten. En meteen stuurde David een boodschap naar Tamar. Ga vlug naar Amnon en maak iets versterkends voor hem klaar. Tamar ging naar het huis van haar broer, Amnon. Terwijl hij op bed bleef liggen, maakte ze deeg, kneedde het en vormde er onder zijn ogen harten van. Toen ze de hartenkoeken gebakken had, zette ze de schaal klaar. Maar Amnon weigerde te eten. Hij stuurde alle aanwezigen weg en zei toen tegen Tamar, breng de koeken hier en reik ze me met je eigen handen aan. Tamar bracht de hartenkoeken naar het slaapvertrek van haar broer Amnon en hield ze voor. Maar hij greep haar beet en hij zei tegen haar, kom mijn zusje, kom bij me liggen. En ze smeekte, nee, mijn broer, laat dat, raak me niet aan, zoiets schandelijks doet men niet in Israël. Denk eens aan mij. Wat moet er van mij worden als ik van mijn eer ben beroofd? En denk eens aan jezelf. Heel Israël zal van schande spreken. Praat toch eerst met de koning. Hij zal jou mijn hand heus niet weigeren. Maar Amnon wilde niet luisteren naar wat zij zei. En hij overweldigde haar en onteerde haar en verkrachtte haar. Meteen welde een diepe haat in Amnon op. Hij haatte haar, zelfs meer dan dat hij haar eerst lief had gehad. Sta op, ga weg, beet hij haar toe. Tamar riep uit, dat kun je niet doen. Me wegsturen is nog erger dan het andere dat je me al hebt aangedaan. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn bediende en zei, laat die vrouw uit mijn ogen verdwijnen. Zet haar het huis uit en doe de deur achter haar op slot. Ik ga nog even verder, maar Tamar scheurde vol zijn kleren, liep jammerend weg en komt er vervolgens bij haar thuis en daar is Absalom. En daar vroeg Absalom haar broer, is Amnon je te nagekomen? Zwijg dan, zusje, hij is je broer. Je doet er beter aan om het te laten rusten. Tamar bleef voortaan bij haar broer Absalom van het leven afgesneden. Toen koning David hoorde wat er gebeurd was, werd hij woedend. Absalom sprak er niet met Amnon over. Er viel tussen hen geen onvertogen woord, maar hij haatte hem, omdat hij zijn zuster Tamar had onteerd. En dan knippen we er weer een stukje tussenuit. 2 jaar later, dus er is even 2 jaar niks. 2 jaar later gebeurt op een gegeven moment is een schaapscheerdersfeest. Absalom nodigt iedereen uit. Kom langs, feest met me. Koning David wil niet komen. Maar op een gegeven moment komen wel alle zonen van koning om het feest te vieren. En dan Absalom, die heeft dan tegen zijn bediende gezegd. Als Amnon lekker in de olie zit, flink wat wijn heeft, dan maak je hem dood. En zo gebeurt het. De bediende van Absalom vermoordde Amnon. En dan krijgt koning David het volgende bericht. Terwijl ze nog onderweg waren, bereikte David het gerucht dat Absalom alle koningszonen had gedood. En dat niet één van hen ontkomen was. De koning stond op, scheurde zijn kleren en wierp zich op de grond. De hele hofhouding stond met gescheurde kleren om hem heen. Toen nam Jonadab, daar is die weer, de zoon van Davids broer Sima, het woord en zei: het is niet waar dat alle jongens, al uw zonen zijn gedood. Mijn heer en koning, alleen Amnon is dood. Vanaf de dag dat Amnon zijn zuster Tamar had onteerd, beschouwde Absalom het immers als zijn plicht om hem te doden. Tot zover. Dit is nogal een gebeurtenis. En wij gaan met. Even kijken, kan ik hem weer over? Ja. Tamar had rustig kunnen zeggen, me too. Het is mij ook overkomen. Om hier goed op in te zoomen, hebben we 3 vragen. Wat bezielt de daden? Wat overkomt het slachtoffer? En wat doet de omgeving? Eerst, wat bezielt de daden? Nou, het is duidelijk dat Amnon in elk geval de dader is. En hij doet iets verschrikkelijks. Hij verlangt naar iets wat niet goed is. Dat is de helden. Dat is ook voor Amnon is dat helden, want hij wordt er ontzettend ziek van. Hij wordt er neerslachtig van. En tegenwoordig wordt het woord depressief, zeg maar, daarvoor gebruikt. Hij werd er helemaal depressief van. De mensen zagen het aan hem. En waarom werd hij er neerslachtig van? Omdat hij wist dat het niet goed was. Omdat hij wist dat hij verkeerde verlangens had. Maar ja. En dan kunnen we heel snel zeggen van ja. Dat overkomt ons niet. Nou, ik denk dat iedereen wel eens met verkeerde verlangens te maken krijgt. Maar de vraag is, heb je de moed om het eerlijk bespreekbaar te maken? En krijg je dan ook het juiste advies naast je? Verkeerde verlangens is niet zo raar als mens zijn. Hè? De vraag is, wat doe je ermee? Amnon had de pech dat hij verkeerd advies kreeg. Jonadab. Plat gezegd zegt Jonadab: joh, als je zin hebt, zo kun je het best aan je trekken komen. En Amnon volgt het blindelings en zet het plan in werking. En het resultaat is puur egoïstisch. Puur, het gaat om mij, wat ik wil. En dan komt hij een beetje in zo'n red race, daarom heb ik ook zo'n plaatje erbij gedaan. Hij komt een beetje in zo'n cyclus van liegen en bedriegen. Het ook niet anders meer kunnen. En ik weet niet of je dat herkent, dat je soms misschien even een klein leugentje om best wil doet. Maar dan komt er nog weer een vraag overheen. En dan komt er weer zo'n moment van, oeh, kan ik nog omzeilen? Of moet ik het nou toch toegeven? Zijn mensen die dit herkennen of ben ik de enige die dit herkent? Nou, aan het geroezemoes zijn er meerdere. Dit is puur menselijk. Geen verwijt hiernaar. Dit is puur menselijk. Alleen de vraag is, wanneer heb je de moed om uit te stappen en terug te keren? Wanneer heb je iemand om je heen die je erop terugwijst? Als je niet uitkijkt, kom je zomaar in het web van liegen en bedriegen. En zoals je hier wel kunt zien, ik weet niet of je ooit parken ook waar je gratis patat krijgt en zo hier. Drouwenderzand. Daar stond ook zo'n ding altijd. En als je daar dan in loopt, zeg maar, kom er dan maar eens weer uit. En de meeste mensen die er niet geoefend in zijn, zeg maar, die gaan op een gegeven moment vallen ze, zeg maar, erin. Want ja, hoe moet je dat ding stoppen? Dat is de cyclus van liegen en bedriegen. Hoe kom je eruit? Gaan we zo bij stilstaan. Vervolgens zie je puur egoïstisch, gevoelloos. Hij verricht de daad. Ondanks wat voor weerstand er ook is. En dan vervolgens, maar welt er een diepe woede, een diepe haat in hem op. En hij zet haar zo bij het grafvuil, buiten de deur, deur op slot, wegwezen. Ze voldoet niet meer. En dan lijkt het alsof hij gewoon verder gaat. Gaat gewoon naar feesten toe. Gaat gewoon zijn leven verder. En we kunnen niet in zijn hart kijken. Er wordt ook wel niks over beschreven. Maar er staat ook niet in dat hij enorm berouw heeft. En tegelijkertijd zou het ook als mens zijn het toch wel ergens in zijn hart misschien wel iets zijn van dit had anders gemoeten. Maar hij moet het nu helemaal alleen doen. Niemand in zijn omgeving spreekt hem aan. En daar staat hij dan op zichzelf. De daad is verschrikkelijk. Daar is volgens mij geen twijfel over. Ook God raakt het diep in zijn vaderhart. Dat dit is gebeurd. Dat er zo met zijn kind Tamar is omgegaan. Tegelijkertijd raakt het God ook enorm dat Amnon blijkbaar niet in staat was om te stoppen. Dat Amnon blijkbaar niet in staat was om eerder een stap terug te doen. En wat doet dan God? Wat doet God met mensen die zulke daden verrichten? Misschien is jou het ook overkomen dat jij het ook gedaan hebt. Wat doet God met zulke mensen? Nou, als we naar Genesis 3 gaan, waar God Adam en Eva ten strengste had verboden om iets te doen, en ze deden het toch, dan gaat God niet de tuin in en die scheldt ze de huid vol. Nee, God gaat naar ze toe en die zoekt ze. En dat is wat God met mensen zoals jou en mij doet. God zoekt jou op. En God keurt de daad niet goed. En de gevolgen, de verschrikkelijke gevolgen blijven bestaan. En tegelijkertijd, dus niet het een of het ander, nee, de gevolgen blijven staan. En hij houdt van je. Dus wat je ziet bij Adam en Eva, God zoekt ze op, God houdt van ze, God wil in relatie blijven. En tegelijkertijd kunnen ze niet in het paradijs blijven leven. Hetzelfde gebeurde met David. David ging vreemd. Er kwam een kind uit. David kreeg berouw. God bleef in contact. En tegelijkertijd gebeurde wat God voorspeld had. En Jezus, wat doet Jezus? Nou, stel dat je een dader bent. Dan heb je echt wel geluk gehad met Jezus. Want Jezus werd met de nek aangekeken. Dat Jezus omging met tollenaars. En met hoeren. En met allerlei mensen die afweken van het normale. Jezus zocht ze op. En er werd zelfs schande over gesproken. En Jezus gaf ruimte. Jezus zegt zelf, ik ben gekomen voor zondaars. Ik ben gekomen voor daders. Dit is volgens mij een enorme bemoediging. Dat als niemand het van je weet. Als je denkt dat niemand het ooit jou zou kunnen vergeven. dat er iemand is waar je naartoe kan gaan. Stop dan met jezelf aanklagen. Stop dan met jezelf weggooien. Stop dan om op die putdeksel te zitten. Want het moet eruit. Je hebt geen keuze. Het moet eruit. Je hoeft niet dan eerst bij allerlei mensen langs. Alleen naar Jezus is eerst genoeg. En daar is straks ook ruimte voor. En als je dan Jezus opgezocht hebt, als wij als daders Jezus opgezocht hebben, wat gebeurt er dan? Dan komt er ruimte. Kijk naar, we gaan het tekstgedeelte niet lezen, maar Lucas 19, als je nog wat thuis na wilt lezen, Lucas 19, 1 tot 10, dan gaat Jezus naar Zacchaeus toe. Nou, die had echt alles wat betrekking tot geld, had hij volledig misbruikt. En Jezus gaat naar hem toe en die zegt, ja, maar ik wil met jou in relatie. Of nu zou ze zeggen, hé, ik wil met jou vrienden worden, ik wil met jou het gesprek aangaan. En hij komt bij Zacchaeus thuis en wat gebeurt er? Zacchaeus zegt, iedereen die ik tekort heb gedaan, die zal ik weer vergoeden. Dus als Jezus bij jou de kans krijgt om in het hart te komen, dan gaan er geweldige mooie dingen ontstaan. Twee Bijbelteksten. Waar de zonde toenam. Hè? Je kunt zomaar twijfelen dat er voor jou geen hoop is. Dat er voor zo'n daad geen hoop is. En je was nog niet overtuigd met datgene wat hiervoor gezegd is. Dan hier nog twee teksten. Waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds groter. Dus als jij voelt dat het ondraaglijk is en dat jouw zonde zo groot is, dan is de genade zoveel groter. Het bloed, 1 Johannes 1, het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus ga je hier dan niet zitten van, het is niet voor mij. Dat excuus is nu weg. Jezus is er ook voor jou. Slachtoffers, wat overkomt de slachtoffer, wat overkomt Tamar? Wat is misschien jou overkomen? In dit geval lusten van haar broer. Lusten van haar broer die op haar afkomt. Lusten van misschien iemand die op jou afgekomen is. Onhoudbaar. Je hebt weerstand geboden. Je bent nog in gesprek gegaan. Tamar in elk geval wel. Nou, wat als je dan nog naar de koning gaat? Even compromis sluiten. Je hebt weerstand geboden. Nee, niet doen. Maar uiteindelijk wint de sterkste. En dan? Dan zie je dat ze in dit geval dubbel wordt afgewezen. Eerst door Amnon. Amnon is klaar met haar en zet haar gewoon letterlijk als een soort vuilniszak buiten de deur. Doet de deur weer dicht en wijst haar finaal af. En zij zegt nog van, ja, maar eerst heb je me verkracht. Dat is al verschrikkelijk. En nu zet je me ook nog buiten de deur. Ik mag nooit meer met een andere trouwen. Ik ben voor mijn leven getekend en nu doet je ook nog dit. Afwijzing nummer 1. Afwijzing nummer 2. Komt ze bij haar volledige broer thuis. En wat zegt hij tegen haar? Ach, trek het je niet zo aan. Het is voor haar leven getekend. En jij zet het zo even weg. Mensen die slachtoffer zijn, die herkennen dit als geen ander. Dat ze niet gehoord worden. En dat ze zo afgewezen worden. 4. Dubbel schuldgevoel. Schuldgevoel, hè? Want laten we even één ding duidelijk stellen. Tamar had totaal geen schuld. Slachtoffers hebben totaal geen schuld. Het overkomt haar. Maar Satan, degene van het kwade, die heeft er alle baat bij om te doen geloven dat het jouw schuld is als slachtoffer. Maar het is niet jouw schuld. Het is je overkomen. Het is je aangedaan. Dat is de eerste schuldgevoel. Het tweede schuldgevoel is, van dan komt ze dus bij haar thuis, haar veilige omgeving waar ze normaal gesproken thuis mag zijn. En wat zegt Absalom nadat hij zei, trek het je niet aan, dan zegt hij, heb het er maar niet over, het is je broer. Dus waar ze eerst haar, de schuld moet dragen van de lusten van de broer die haar hele lichaam misbruikt, moet ze dan nog eens een keer de schuld dragen omdat ze de naam van haar broer niet mag bezoedelen en de naam van de familie niet mag bezoedelen. Dubbel schuld. Ook dit is onterecht, maar misschien wel heel herkenbaar. En dan misschien nog het meest trieste. Het staat in een heel klein zinnetje. Ze kwijnt helemaal weg. Haar leven eindigt volledig in afzonderlijkheid. Zo'n mooie vrouw. Zo beschermd opgevoed. Zo netjes, wil zo de ander dienen. En vanaf die tijd kwijnt ze helemaal weg. En Tamar kan dan makkelijk gedacht hebben. Wie kan dan mij wel leuk vinden als zelfs mijn broer mij zo bij het grof vuil zet? Of wat heb ik verkeerd gedaan dat het mij overkomt? Misschien doe ik er wel helemaal niet toe. Waarom komen MeToo-slachtoffers pas zoveel later met dit nieuws naar buiten? Sommigen misschien wel 30 jaar later. Waarom? Schaamte. Bah, wat zullen die anderen wel niet van me denken? Schuld. Heb ik het over mezelf afgeroepen? Zelfbeeld, wie ben ik überhaupt nog? Uitzichtloosheid, ja, en wat dan? Anderen die wisten ervan, maar deden niks. Wie ben ik dan om wel wat te doen? Niemand begrijpt mij. Dit kunnen zomaar gedachten zijn. Dit is niet van God. Maar dit is wel wat in veel harten nestelt. Jezus, neem de diepe pijn weg. Je leven doet er weer toe. En tegelijkertijd blijft de beschadiging bestaan. Een paar teksten. God zegt, ik ben uw heelmeester. Dus als niks meer helpt, en die garantie kan ik je geven, moet je naar God toe. Ik ben uw heelmeester. En Jezus, die komt vervolgens, kom tot mij. Allen die vermoeid en allen die belast zijn. En ik zal u rust geven. Lees ook gerust deze hoofdstuk na. Want daarin zie je ook zeg maar, wat voor diepe waarheid ook voor slachtoffers zijn hangen. En nog het laatste over slachtoffers is. Als je niks doet, ben je slachtoffer en blijf je voor de rest van je leven slachtoffer en kwijn je weg. Je kunt niks doen aan het feit dat het je overkomen is. Maar als jij vervolgens niet weer de moed hebt om het bij God te brengen, dan raak je verbitterd en kwijn je weg, net zoals Tamar. Het enige alternatief dat je hebt, is om naar Jezus te gaan. Hij is de enige die jou begrijpt. De enige die al het lijden heeft doorstaan. En de enige die jou kan leren om met die diepe wond om te leren gaan. En dan de derde. Wat doet de omgeving? Nou, laten we beginnen bij Absalom. Absalom die sust. Die doet wat veel mensen doen nu nog steeds. Praat er maar niet over. Tarantino over zijn collega Weinstein. Ik wist genoeg om meer te doen. Nou, dat had Absalom ook zo kunnen zetten. Hup, de doofpot in. Laten we maar niet over praten. Het is je broer. Doet haar gevoelens af alsof ze niks voorstellen. Als we niet uitkijken, gebeurt dat ook zo met ons. Ik ben arbeidspsycholoog. Ik begeleid veel mensen die vastlopen in hun werk. En de eerste kandidaat die ik mocht begeleiden was een vrouw van 60 jaar. En ik ging met haar onderweg in een traject met gesprekken. En op een gegeven moment liepen we ergens tegenaan en ik stelde haar de vragen over. Toen begon ze te huilen en toen zei ze van ja, ik heb moeite met relaties, want ik ben als kind misbruikt door mijn vader. Het beeld van God als vader had ze heel veel problemen mee. Begrijpelijk. Vervolgens zegt ze, heb ik moeite gehad in relaties. Mensen vertrouwen. Vervolgens kreeg ze een aantal miskramen. Heeft ze kinderen verloren. En ik zat daar tegenover. Als jong. En ik ben nog steeds jong, maar toen iets jonger. Arbeidspsycholoogje. En ik dacht, wat moet ik hier nu op zeggen? Gelukkig had ik toen de moed om te zeggen, ik snap er geen biet van wat je doorgestaan is. Ik snap er helemaal niks van, maar het lijkt me verschrikkelijk. Als ik toen had gezegd, ik snap het helemaal, dan had ik gelogen dat ik barst en had zij totaal geen goed luisterend oor gehad. En nu, doordat ik gewoon zei van, joh, ik snap het niet, maar ik wil graag naar je luisteren, begon ze te vertellen en te vertellen en begon iets van die pijn te helen. Als wij als omgeving iemand op bezoek krijgen die het begint te vertellen en je hebt er totaal geen ervaring mee, geef het dan eerlijk toe en tegelijkertijd sta open voor wat een ander wil delen. Trouwens, Absalom vermoordt haar. Hè? En die gaat vervolgens nog even voor eigen eer even spelen. En pakt dan direct door en wil ook David aanpakken en direct koning worden. Dus hij had er ook daadwerkelijk nog bijbedoelingen bij. Wat doet Jonadab? Jonadab, die kwamen we twee keer tegen. Die geeft eerst verkeerd advies. We mogen niet snel oordelen, maar we weten duidelijk dat dit verkeerd advies is. En vervolgens wist hij dus, wat je kon lezen, wacht even, joh, al die zonen die leven nog wel, maar Amnon niet. Want vanaf de dag dat Amnon Tama onteerde, voelde hij het als zijn plicht om op te treden. En waarom voelde Absalom die plicht? Omdat David verzaakte. Want er staat duidelijk in de wet, Leviticus 18, staat wat er moet gebeuren als broer, een zus aan het lijf zit. Staat er duidelijk wat er moet gebeuren. Maar David verzaakt. En waarom verzaakt David, de vader van beide kinderen? En dat staat hier niet in de tekst, maar dat staat wel in andere handschriften, in het Hebreeuws en in het Latijns. Er staat, David maakte Amnon geen enkel verwijt, want deze was de oudste zoon voor wie hij diepe genegenheid had. Oftewel, hij was ontzettend gek op Amnon. David was dus zo gek op hem, dat hij hem niet ging bestraffen. David had ook heel makkelijk kunnen denken, ja, wie ben ik? Wie ben ik om dat te doen? Twee hoofdstukken hiervoor was hij zelf vreemd gegaan en de hele volk Israël wist er al van. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat hij dacht, ja, maar wie ben ik om daar überhaupt want iets van te vinden, iets van te zeggen? En misschien is die gedachte ook wel bij ons als omgeving. Wie ben ik om daar iets van te vinden, van te zeggen, überhaupt mee te bemoeien? Nou David, nou beste Piet, Klaas, Janno. Nou David, je bent een geliefd kind van God. En jij bent met jouw zonde ben je naar God toe gegaan en dan ben je weer vrijgesproken. Dus nu moet jij je verantwoordelijkheid nemen als vader en gaan staan. Hij had bijvoorbeeld net zoals Jacob kunnen doen toen Dina, de dochter van Jacob, verkracht was. Dina is toen uitgehuwelijkd. Had David ook kunnen doen. Maar David doet helemaal niks. Er staat ook niet dat hij Tamar opzocht. Ook daar staat niks. Mensen, alsjeblieft, durf. Doordat David hier niks doet, hij veegt het onder het tapijt, welt het aan en zie je dat er alleen maar moorden en moorden en moorden van komt. En er komt één splijting in die hele familie. Toen ik hiermee bezig was, toen kwam er een uitspraak in mij op. De mantel der liefde. Ik denk dat de meeste mensen die ook kennen. Ik hoor hem ook vaak in de kerk. En ik heb eens wat gezocht in de Bijbel. Nou, hij staat wel in het woordenboek, maar hij staat niet in de Bijbel. De mantel der liefde, dat betekent dat je wel ergens weet van hebt, maar er niks mee doet. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je God een beetje kent, dan weet je dat God niet zo is. Geestelijk gezien zouden we deze vorm van mantel der liefde, zouden we kunnen zeggen mantel der duisternis. Stel je voor dat het zomer is, je laat een stukje banaan of appel vallen en je schuift hem even onder het tapijt. Er komt alleen maar rottigheid van. En dat is precies wat er gebeurt met de mantel der liefde. Iets wegschuiven, maar het is er gewoon en het gaat rotten en het werkt door. Ja, nu zijn er vast mensen die denken, ja, maar er staat wel iets over. Ja, er staat ook wel iets over. Er staat, de liefde bedekt alles. Dat klopt, maar daar staat de liefde vanuit Jezus. En Jezus heeft de ander lief en kan door zijn daad het bedekken met zijn liefde. En als wij Jezus enorm lief hebben, kunnen wij vanuit onszelf de ander in liefde omarmen. Maar dat is een heel wat anders dan als omgeving zeggen, weet je wat, we praten er niet over. En dat is de mantel der liefde. Want wat wil de omgeving niet, wat willen wij niet? We willen geen moeilijkheden, we willen geen gezeur en we willen onze status hoog houden, onze familienaam hoog houden of weet ik wat. Dus in de doofpot ermee. Dit is trouwens wel heel bijbels hoor, je ziet het bij Mozes, je ziet het bij Jona, je ziet het overal weer terug. Maar je ziet ook hoe verschrikkelijk dat afloopt. Hoe ging God om met misstappen? Genesis 3 heb ik net al even aangehaald. Hoe ging Jezus om met vrouwen die vreemd gingen? Johannes 4 en Johannes 8. 4 is een Samaritaanse vrouw bij de put. Hij ging er gewoon naartoe. Toont interesse. Biedt een luisterend oor. Zonder oordeel. En geeft haar goed advies. Johannes 8 is de hoer die in een grote groep te grabbel wordt gegooid voor kijk eens wat ze heeft misdaan. En Jezus is liefdevol, maar spreekt er wel aan van wat je doet is niet goed, maar ik hou wel van je. En hoe wil de Heilige Geest dan ons leiden? In waarheid. Johannes 16 en 1 Korintiërs 2. In waarheid. Hij geeft ons de moed om duisternis te doorbreken. Hij geeft ons de fijngevoeligheid om te zien wat goed is. Kortom, breng het in het licht. Blijf er niet mee zitten. Jezus is jouw en mijn enige optie. Ik wou dat je meer kon bieden dan dat, maar meer is er niet. Jezus is je enige optie en tegelijkertijd is dat voldoende. Prop het niet op, want de mensen van MeToo proppen het allemaal op en toch komt het er op een gegeven moment uit. God wil schoon schip maken, eerlijke relaties. Vanavond kun je hier een eerste stap in zetten. Ten eerste, je kunt alleen je knieën buigen en het bij Jezus neerleggen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor mensen die er echt mee te maken hebben, dat het lastig is. Dat God soms ver weg kan zijn. En tenminste, ik kan soms al op een gewone doordeweekse dag ervaren dat God wat ver weg is. Nou, met deze thema's kan ik me dat helemaal voorstellen. Als het voor jou geldt, vraag dan iemand in je omgeving, een vriend of een vriendin, waarbij je veilig voelt om het samen bij God te brengen. Om samen te bidden en samen te zeggen, joh, wil jij het bij God neerleggen? Of, en dat kan ook, is dat je naar een gebeds, team gaat, met mensen hier zijn vanavond, zijn er als je hier straks uitloopt, als we straks gaan zingen, kun je daar langs lopen, langs de kapstokken, is daar ruimte, daar zijn mensen die enorm graag naar je luisteren en enorm graag met je bidden. Maak daar gebruik van straks. En dat kan als dader, dat kan als slachtoffer, dat kan als omgeving. Maar maak er gebruik van. Of eventueel als ouderling of dominee. Kijk maar. Maar doe er iets mee. Amen. Ik mag bidden, zie ik net. Dan gaan we direct ook bidden. Heer God, dit is een groot thema. Het is een moeilijk thema. Dit is een gevoelig thema. Heer, als hier mensen nu zijn die daarmee zitten, Heer, dan wil ik u vragen om ze te vullen met moed. Om ze urgentie te geven om het zwijgen te doorbreken en u op te zoeken. En Heer, dank u. Wat mogen we ontzettend dankbaar zijn voor zo'n God als u, die constant van ons blijft houden. Heer, ik begrijp er geen biet van hoe groot uw liefde is. Dat vind ik zo geweldig, Heer. Ik hoef het ook niet te begrijpen. Als ik het af en toe maar even weer ervaar. Papa. Dank u wel dat u van ieder van hier, van iedereen houdt. Of we daar nu in geloven of niet. Dank u wel dat u zo groot bent. Dat uw liefde alles bedekt. En alles tot goede laat uitwerken. Ook al zien we dat nog niet. In Jezus' naam. Amen.
als je voelt dat je gebed nodig hebt, want soms kun je zelf niet meer praten. Soms dan kan je alleen nog maar voelen en dan is het zo mooi als anderen met jou kunnen bidden. Dan wil ik je uitnodigen om naar achter te lopen en voor je te laten bidden. Je hoeft echt niet te wachten tot de dienst is afgelopen. Dat kan gewoon nu ook al. En we willen je uitnodigen om te gaan staan, want bij het volgende nummer mogen we horen van wie we mogen verwachten. Alleen aan God als u.
Thank you.
zitten. We zijn toe aan de mededelingen. Collecte mag beginnen. De volgende Bless to Wee is op 11 maart. Ik heb nog niet gehoord dat het thema bekend is. Als iemand het weet, dan roep het. Maar Bram Koert zal dan het een en ander aan ons vertellen. We hebben een eigen website. En als je een leuk nummer weet of je wil graag zeggen wat je van de dienst vond, positief, negatief, dan willen we dat ook graag horen. En na de dienst gaan we weer koffie drinken in de bun. Dus ik hoop dat je ook daar je geroepen voelt om te komen. En natuurlijk de uitnodiging om voor je te laten bidden of gewoon je verhaal te doen, staat nog steeds. Als je naar achter wil, dan staan de mensen voor je klaar.
Naar het graf gedragen.
Ik mag jullie de zegen meegeven. Zullen we gaan staan? De Heer zal ons gelukkig maken. De Heer zal ons beschermen. De Heer zal bij ons zijn en voor ons zorgen. De Heer zal aan ons denken en ons vrede, diepe vrede geven. Amen.
Die vrees is.